Help de Daalder Denktrakt op de winter door. Abonneer je nu en luister elke week naar de nieuwste editie van de podcast. Den Daalder denkt hardop, opgenomen op 31 januari, dus net nog in de eerste maand van het nieuwe jaar. Als jullie dit luisteren is het natuurlijk alweer februari, dus kan ik gaan terugblikken op wat de eerste maand gebracht heeft. Terwijl ik dit opneem zie ik dat mijn wifi signaal opeens helemaal op zwart gaat, dus mijn wifi problemen zijn nog niet opgelost. En dat terwijl ik deze week wel een nieuwe router / modem, ik weet niet precies wat het is, heb besteld bij mijn plaatselijke wifi provider. Dus dit lijkt toch niet helemaal te werken zoals het zou moeten. Het werkte prima toen ik het niet echt nodig had. En uiteraard als je het nodig hebt zie je dat het prompt uitgaat. Een klassieker in zijn genre. Dus laten we het daarop houden. Maar niet getreurd. Ik denk dat ik het probleem net zoals vorige week toch alweer op het laatste weet op te lossen. En ik doe alsof er geen probleem is. Dus we kunnen gewoon doorgaan met de podcast. Die heet De Daalder Denkt Hardop. Met mijzelf in de hoofdrol. Lucas Daalder, Chief Investment Strategist. Werkzaam bij BlackRock. Vragen deponeert men bij vraag.daalder@blackrock.com. Of op Twitter. Dat mag natuurlijk ook altijd. En daarmee zijn we volgens mij door de huishoudelijke mededeling heen. Dus kunnen we beginnen met de podcast. Ik heb het in de podcast volgens mij al vaker gezegd dat ik geen fan ben van kalenderrendementen. Dus de beste januari dit of de snelste maart dat. Ja, daar geloof ik helemaal niet in. Correcties beginnen doorgaans nooit op het begin van de maand en eindigen ook nooit aan het einde van de maand. Net zoals conjunctuurgolven. Die zeggen ook niet altijd, begin van het jaar gaan we eens eventjes een recessie in. Nee, dat gebeurt altijd in het tweede kwartaal. En dan zelfs niet eens precies in het tweede kwartaal, maar de derde maand van het tweede kwartaal, zeg maar. Dus dat denken in kalender, ik snap het. Mensen hebben altijd een beetje een soort leidraad nodig. Nieuw jaar, nieuw begin, maar het zegt natuurlijk uiteindelijk niks. De merendeel van de recessies of correcties die vindt altijd plaats gedurende een periode en niet vanaf een start van een kalenderjaar. Maar eerlijk is eerlijk, de laatste twee jaar lijkt het toch echt sprake te zijn van een soort van kalenderomslagpunt. Vorig jaar rond deze tijd zaten we opeens kniediep in de correctie van de obligatiemarkt die echt op de dag af 1 januari begon. Kapitaalmarktrente begon opeens heel hard op te lopen. Aandelenmarkten kwamen daardoor ook onder druk te staan. En uiteraard was de correctie, ik kreeg een versnelling in februari, maart. Maar goed, het startpunt is toch echt wel min of meer op 1 januari te zetten. En ook dit jaar zie je natuurlijk een wonderbaarlijke ommekeer van het sentiment op de beurs. Precies weer rond de jaarwisseling 1 januari. De december rally die iedereen gehoopt had. Ja, de echte diehards die zullen beweren dat het vanaf 24 december dan toch nog wel een klein plusje heeft opgeleverd. Maar laten we eerlijk wezen, de decembermaand was nog slecht. En we stappen januari nog niet eens in. Of voilà, we gaan omhoog. Aandelen gaan omhoog, obligaties gaan omhoog. En zelfs goud en bitcoin, alles zit plotseling weer in de lift. Ik hoorde een collega van mij zich dan ook vertwijfeld afvragen wat er in godsnaam gebeurd was vanaf 31 december naar 1 januari. Wat voor een happy pill we geslikt hadden. Het was hem niet helemaal duidelijk. We gingen in elk geval weer omhoog. En inderdaad, het is een opmerkelijk sterke start van het jaar. Nogmaals, ik ben geen fan van dit soort statistieken. Maar laat ik nou eens een keertje gewoon grappig meedoen. Zo was januari 2023 was de sterkste start van de Eurostox 50 on record. Nou gaat die record niet echt veel verder terug dan 1987, maar toch on record. De Kakkerhand, ook nog nooit zo'n goede januari maand achter de rug. De Eurostox die ging trouwens 9,1% omhoog. De Kakkerhand 8,9%. Pin me trouwens niet vast op deze getallen, want ik neem dit in de ochtend, rond de middag op. Dus het kan best zijn dat er in de middaguren nog een behoorlijke correctie heeft plaatsgevonden. Maar tot die tijd stond in elk geval de Kakkerhand 8,9% in de plus voor januari, het hoogste niveau ooit. Nou, voor de rest dit de Australische beurs moet ik eigenlijk zeggen. Die doet het ook nog steeds goed, weliswaar maar met 6,2%, maar ook dat is een all-time high. Nee, het is een all-time high, wat ik vorige week al aangaf, maar het is ook nog eens een keertje de beste januari maand on record. En dan voor de rest zie je ook hele stevige plussen bij consumer discretionaries. Plus 12%, wederom een record voor januari. Ik heb het hier over de MSCI Total Return Index trouwens. Telecom, ook een plus 11%, ook de beste maand ever. Nou, januari maand dan toch op zijn minst. En ook de corporate bonds, bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid, hebben nog nooit een dergelijk sterke start van het jaar gekend. Plus 3,7%. Wat is gebeurd? Vraag je je dan misschien af. Nou ja, er zijn op zich wel redenen te verzinnen waarom die aandelenbeurzen het zo goed doen. Namelijk het wegebben van de energiecrisis in Europa. De Europese gasprijzen handelen op dit moment op een niveau van 55 euro. Wat toch een heel stuk schappelijker is dan de 300 euro die we in augustus nog op de borden zagen. En daarnaast hebben we te maken met de herstart van de Chinese economie. Met dank aan de draai in het COVID-beleid al daar. Beide gevallen is het natuurlijk een soort van positieve impuls. Europese groei hoeft niet zo'n klap te krijgen als we eerder bang voor waren. Dus de soft landing doet de ronde. In het geval van China zal je zien dat we een herhaling krijgen van zetten die we ook al in Europa en de VS hebben gezien. De Chinese consument die de afgelopen tijden toch vaak in lockdown situaties heeft gezeten, heeft opeens een behoorlijk reservoir aan spaaroverschotten. Dus de kans is groot dat de Chinese consument dit jaar behoorlijk uit gaat pakken met alle gevolgen voor de wereldeconomie van dien. De IMF kwam deze week ook met een update voor de wereldeconomie. Die werd inderdaad opwaarts herzien. Met name China kreeg een behoorlijke tik omhoog. Eigenlijk kregen alle landen een tik omhoog, met uitzondering van één land, trouwens het VK. Wat toch een heel treurige uitzondering is. Maar goed, de algemene boodschap is: crisis afgewend, groei hoger dan verwacht, winst omhoog en aandelen omhoog. Hoe simpel kan het zijn? Het probleem is dat het dus echt net iets te simpel is, want dit is een goede verklaring voor misschien wat er aan de aandelenkant gebeurt. Maar laten we even niet vergeten dat we ook nog een inflatieprobleem hebben. En juist doordat die groei misschien hoger uitvalt dan verwacht, wordt dat inflatieprobleem eerder nijpender dan minder nijpend. En daarbij denk ik met name aan Europa, waarbij je ziet dat die reële lonen de afgelopen twee jaar zo'n 5% zo niet meer naar beneden is gekomen in reële termen. Dus rekening houden met inflatie. Hoe krapper die arbeidsmarkt is, en die is nog steeds krap, hoe krapper die arbeidsmarkt blijft omdat die groei meevalt, hoe groter de kans is dat je daar dus een soort van compensatie-eis gaat krijgen. En dat zie je natuurlijk overal al. De stakingen in het VK, stakingen in Nederland. De eis om gecompenseerd te worden voor die hoge inflatie die we vorig jaar hebben gehad, staat hoog in het vaandel. En gegeven die krapte op de arbeidsmarkt kun je verwachten dat de lonen dus ook dit jaar weer stevig omhoog gaan. Dat kan twee consequenties hebben. Enerzijds kan dat natuurlijk leiden tot margedruk. Dan kun je je afvragen waarom die aandelenmarkt eigenlijk zo optimistisch reageert op dat groeiherstel. Want dan kan de omzet misschien wel stijgen, maar dan betekent dat je in je winsten uiteindelijk toch een tik krijgt. En uiteindelijk zijn het de winsten die de aandelenmarkt zou moeten drijven. Anderzijds kan het natuurlijk ook leiden tot een hogere inflatie. Als bedrijven gewoon keurig die loonkosten door blijven berekenen aan hun eindklanten, dan zie je dat de inflatie gewoon in stand blijft. Maar dan heb je dus het probleem dat die centrale banken veel harder op de rem moeten gaan staan om inflatie onder controle te krijgen. Dus dan krijg je van die kant een probleem. Kortom, iets lijkt niet helemaal te kloppen. Je kan niet een rally krijgen en in aandelen en in obligaties op het nieuws dat we een soft landing hebben. Zeker niet als dat leidt tot een hogere inflatie dan we eerder hadden verwacht. Of een langdurige inflatie dan we eerder hadden verwacht. Je ziet dat veel beleggingsstrategen steeds meer moeite hebben om dit vierkantje door een rondje geduwd te krijgen. Waarbij eigenlijk de standaardconclusie min of meer is dat de markt het mis heeft of de markt doorslaat of iets van die geest. En dat kan uiteraard, maar ik denk eigenlijk dat er ook alweer een wat simpelere verklaring is, een meer structurele verklaring. En dat is dat de savings glut, waar iedereen het 3, 4, 5 jaar geleden over had, het spaaroverschot, vermogen wat overal op zoek is naar rendement, dat eigenlijk niet onveranderd is. Er wordt nog steeds veel gespaard in de wereld voor vergrijzing, maar je ziet natuurlijk ook dat de machtsverhoudingen die gewijzigd zijn in de energiemarkt ertoe geleid hebben dat er weer petrodollars in omloop zijn. Dat geld dat moet natuurlijk ergens heen. Dus per saldo zie je dan vervolgens weer dat er beleggingsstromen richting de financiële markten gaan. En dat zet druk op alles, althans druk, opwaartse druk in aandelen en neerwaartse druk op kapitaalmarktrentes. En dus inderdaad positieve rendementen in beide markten en zelfs in zaken als bitcoin en goud. We zijn weer terug bij af. En wat dat betreft, ik snap de frustratie bij centrale bankiers dat er niet geluisterd wordt naar hun. Aan de andere kant, misschien kun je je afvragen in hoeverre er te luisteren valt. Er is gewoon een tsunami aan geld wat nog steeds op zoek is naar rendement. Kapitaalmarktrentes liggen hoger. Bedrijfsobligaties zien er een stuk aantrekkelijker uit. Korte kant van de curve ligt bovendien ook nog eens een keertje hoger. Dus je ziet dat er vanzelf heel veel kapitaal in de richting van die segmenten stroomt. Probeer dat maar eens tegen te houden. En dan kan je waarschuwen wat je wil, maar dat kapitaal moet uiteindelijk toch ergens naartoe. In aansluiting op mijn voorgaande punt viel mijn oog deze week ook weer op een artikel in de Financial Times. Investors pour money into emerging markets at near record rate. De inflow van de afgelopen week was ongeveer 1,1 miljard per dag. Net new money this week. Gebaseerd op 21 landen die door de Institute of International Finance in de gaten gehouden worden in dit geval. 1,1 miljard, is dat veel? Dat is altijd de vraag die je vervolgens moet stellen. Nou, dat is inderdaad zo. Met uitzondering van de grote uitschieter, de swing die je zag rond de tijd van COVID, is het eigenlijk het hoogste niveau dat we ooit hebben aangetikt, voor zover de data teruggaat. Want dat gaat eigenlijk terug tot 2010. Dus niet heel erg lang, maar desondanks een behoorlijke inflow. Een record. Emerging markets, daarvan kun je zeggen, het was underowned, underloved en ook nog eens een keertje goedkoop. En dan is het nieuws dat de Chinese economie weer open gaat en de Chinese consument zich wellicht van zijn beste zijde laat zien. Uiteraard net dat vlammetje wat je nodig hebt om de zaak te laten exploderen. In de positieve zin van het woord uiteraard. Kijk je onder de motorkap, dan zie je dat met name China degene is die hier positief uitspringt. Het is uiteraard de grootste economie, by far. Zeker in verhouding met de andere emerging markets. Maar dat neemt niet weg dat het ook het grootste gedeelte van inflows richting China is gegaan. Tegenwoordig, ja, als je het hebt over emerging markets, heb je het eigenlijk de facto voor een groot deel over China. Enerzijds direct, gewoon puur wat de directe impact van China is in de emerging markets indices. De gewichten zijn de afgelopen jaren natuurlijk behoorlijk gestegen. Maar anderzijds ook indirect. Op het moment dat China ziek is, dan doet ook de rest van emerging markets het niet goed. Op het moment dat het met China beter gaat, dan zal je ook zien dat emerging markets daar de impuls van krijgt. Dus China is echt zwaar dominant in het hele emerging market stuk. Overigens, als je naar die flows kijkt, is altijd wel heel erg interessant. Hè? Wij kunnen dat intern ook zien. Wij zijn natuurlijk aanbieder van iShares. Dus wij kunnen keurig zien wat er ongeveer verkocht wordt in de verschillende categorieën die we aanbieden. Maar ook andere partijen publiceren dergelijke data. Dus je kan een redelijk beeld krijgen van welke beleggingsklasse is op dit moment in trek en welke niet. Interessante informatie, zeker. Maar of je er ook iets aan hebt voor de toekomst, dat kan je altijd sterk afvragen. Bij mijn vorige werkgever hebben we wel eens een keer een uitvraag gedaan naar alle banken en brokers van de wereld. Van of er onderzoek was in hoeverre flows nou een soort voorspellende waarde hadden voor rendementen dan wel flows in de toekomst. Maar dat leverde eigenlijk verdacht weinig op. Ik meen me te herinneren dat alleen flows van pensioenfondsen, voor zover die gespecificeerd waren en inderdaad bekend waren, dat die wel een soort voorspellende waarde hadden en dat had dan weer te maken met de grootte van pensioenfondsen. Op het moment dat zij een besluit nemen om bijvoorbeeld naar emerging markets te gaan verschuiven, dan is dat een proces wat meestal enkele weken, zo niet maanden in beslag neemt, gegeven de grootte natuurlijk van het pensioenfonds. En daardoor heb je wel een soort van blijvend element ook naar performance toe. Er blijft dan een ondersteuning in die markt liggen die wat langer blijft aanhouden dan puur de waan van de dag, zoals je dat zou kunnen noemen. En je ziet het nu eigenlijk ook. Die emerging markets die doen het natuurlijk goed. China doet het goed. Als je puur kijkt naar de flows in het vierde kwartaal van vorig jaar. Nou, het is niet zo dat China daar toen al zo'n early warning, een duidelijke inflow kreeg. Nee, we hobbelen eigenlijk achter de beurs aan. Of ze doen het gezamenlijk hand in hand. De beurs gaat omhoog omdat de inflows zijn. En de inflows gaan omhoog omdat de beurs omhoog gegaan is. Eén van de twee. Maar voorspellende waarde is moeilijk aan te tonen. Behalve dan voor hele specifieke groepen. En ik meen me ook te herinneren dat bij bijvoorbeeld pensioenfondsen, dat die data zeker niet op dagbasis en al helemaal niet op week- of maandbasis bekend was. Volgens mij komt die maar eens in een kwartaal uit. Dus of je daar nou als belegger heel veel aan hebt, weet ik niet. De meeste aandacht gaat in elk geval uit naar die korte termijn high frequency data, wekelijks, maandelijk. Ja, en daarvan kun je dus eigenlijk zeggen dat het weinig voorspellende waarde heeft. En dat we wat dat betreft misschien te veel aandacht geven aan de trends die daar worden weergegeven. Een vraag. Jawel, ik had een vraag in de vraag.daalder uit blackrock.com mailbox gevonden. En dat was een vraag naar een mening. Nou, dat komt goed uit. Die heb ik over het algemeen wel. En de vraag was wat ik vond van Berkshire Hathaway. Nou, is er één heel vervelend ding en dat is dat ik in deze podcast of ook daarbuiten eigenlijk niks mag zeggen over individuele aandelen. Dus ja, je kan altijd vragen stellen over Philips, ASML, ING of nog andere mooie bedrijven, maar daar moet ik toch altijd passeren. Dus ik moet vriendelijk bedanken dat ik daar geen mening over mag geven. Ik heb ze misschien wel, maar ik mag ze niet geven. Nou, is er hier in dit geval nog wel een voordeel en dat is dat het hier natuurlijk gaat om een bedrijf wat geleid wordt door iemand waar ik wel een mening over mag hebben. Warren Buffett. En dat is natuurlijk niet het antwoord op de vraag die gesteld is, maar ik vond het toch wel interessant genoeg om daar nog eventjes mijn licht op te laten schijnen. Warren Buffett is natuurlijk de legendarische, ja, toch wat nurkse belegger, Amerikaanse topbelegger die zeg maar, als je naar zijn performance kijkt, de S&P 500 met gemak heeft weten te verslaan in zijn carrière. Als je puur kijkt naar de data, zoals die te vinden zijn op Bloomberg, zie ik dat de S&P sinds 1987 een gemiddeld rendement van 10,5% heeft opgeleverd. Jaarlijks, dus gemiddeld totaalrendement, inclusief dividend. Nou, Warren Buffett heeft 15,5% neergezet. Dus een 5% outperformance over die periode elk jaar weer. En dat is niet waar trouwens, niet elk jaar weer gemiddeld. Want dat is natuurlijk juist het belangrijkste punt van Warren Buffett. Als je puur kijkt naar wanneer heeft hij deze performance nou neergezet, ja, dan valt het toch moeilijk te ontkennen dat die performance, die outperformance, met name te danken is geweest aan de eerste periode. Dus in de jaren 80, de jaren 90, met uitzondering dan van het jaar 1999, omdat hij eigenwijs genoeg was om niet in de dotcom-bubbel te stappen, ja, wist hij de markt eigenlijk vrij consequent altijd wel te verslaan. En dan niet een klein beetje, maar met een procent of 10, 20 elk jaar weer. Maar eigenlijk als je sinds, nou ja, laten we zeggen 2010 gaan kijken, dan wordt het steeds meer een dubbeltje. Soms een outperformance, soms een underperformance. Het is te danken aan de goede performance in 2022, dat hij eigenlijk de afgelopen 10 jaar nog net boven de S&P 500 staat. De afgelopen 10 jaar leverde een belegging in de S&P 500 12,5% op, waar Warren Buffett 13,3% wist neer te zetten. Maar nogmaals, dat was volledig te danken aan dat laatste jaar 2022. Want toen ging de S&P 500 18% in de min, waar Warren Buffett 4% in de plus bleef staan. Mooi jaar, daarmee heeft hij eigenlijk zijn 10 jaar rendement weer boven die S&P 500 weten te tillen. Nou, wat is hier aan de hand? Ik denk dat je twee dingen kan zeggen. Enerzijds heeft het te maken met de grootte, de omvang. En anderzijds heeft het ook te maken met, zeg maar, het leerproces, markten leren. Als je begint met de grootte, kijk, toen Warren Buffett ergens in de jaren 80 begon, was hij een relatief kleine belegger en kon hij eigenlijk nog handelen zonder dat hij veel invloed op de koers zelf had. Naarmate hij groter en groter en groter werd, werd dat natuurlijk steeds moeilijker. En natuurlijk heeft hij hele mooie rendementen kunnen maken op het moment dat er grote uitschieters waren. Denk bijvoorbeeld aan de Global Financial Crisis, waar hij een goede slag heeft weten te slaan, juist omdat hij groot was, juist omdat hij ook een naam had. Maar goed, het wordt moeilijker naarmate jij zelf groter bent om in de markt de meer rendementen die je in het verleden hebt weten te maken, nog steeds te maken zonder dat je die markt zelf naar je toe trekt of naar je toe duwt. Dus dat is denk ik wel één factor die hier een rol speelt. Een andere factor is natuurlijk de mimic. In de jaren 80 werd hij een beetje gezien als een vreemde snuiter die wel zijn huiswerk deed, maar allerlei van die stelregels had waarvan iedereen dacht van ja, dat zal wel. Achteraf gezien heeft hij het eigenlijk gewoon heel goed gedaan. Nou, langzaam maar zeker zien mensen dat. Mensen gaan dat kopiëren. Die denken, oh, deze meneer heeft een beleggingsstrategie die wellicht ook iets te bieden heeft. Wat ik zelf kan kopiëren, nadoen. Nou, dat betekent natuurlijk dat de makkelijke winst die er in de jaren 80 nog te behalen was, dat die langzaam maar zeker afgegraasd was. Sterker nog, ik kan me een artikel herinneren van een niet nadat de duide Nederlandse vermogensbeheerder die beweerde dat Warren Buffett helemaal niet zo'n uitzonderlijke belegger was. Het enige wat de goede man gedaan had was gebruik maken van allerlei factorpremies. En hierbij moet je denken bijvoorbeeld aan lage volatiliteitsaandelen of waardeaandelen of de small cap premium. Ja, dat is natuurlijk onzin. Kijk, het kan best zijn dat die premies bestaan en dat iemand die kan oogsten. Het is dan nog steeds de kracht van Warren geweest dat hij dat wist te oogsten toen nog niemand het over deze factoren had. En er nog niet allerlei artikelen in wetenschappelijke journals waren gepubliceerd die deze factoren hadden aangetoond. All the more credits to him, zou ik daarmee zeggen. En hiermee zijn we eigenlijk alweer bijna bij het einde van de podcast gekomen van deze week. Ik heb nog één ding natuurlijk wat overblijft. Dat is de podcast tip van deze week. En daar kan ik gelijk kort over zijn, maar die heb ik niet. En dat heeft niet zozeer te maken met het feit dat ik geen leuke podcast geluisterd zou hebben. Het heeft meer te maken met dat ik meer van mijn tijd kwijt ben geweest maar het luisteren van een luisterboek wat echt heel erg kan aanbevelen, ook al is het nogal een zwart boek. The Escape Artist, The Man Who Broke Out of Auschwitz to Warn the World. Hoeft natuurlijk niet als luisterboek geluisterd te worden. Je kan het natuurlijk ook gewoon als hardcover, als paperback kopen. Het is een aangrijpend verhaal. Natuurlijk, als het over Auschwitz gaat, dan weet je op voorhand dat het natuurlijk niet heel erg prettig zal zijn. Maar het is wel een zeer meeslepend verhaal over twee mensen die uit Auschwitz ontsnapt zijn om de buitenwacht, en dat is in 1944 gebeurd, om de buitenwacht te vertellen van de gruwelen die daar plaatsvonden. Geen makkelijke kost, maar erg mooi en meeslepend opgebouwd. Dus echt een aanrader. Ik zit er ook nog middenin. Dus wat dat betreft ben ik benieuwd of ik voor volgende week wel een podcast tip zal weten te verzinnen. Nou, niet getreurd. Mocht ik die niet hebben, ben ik altijd bereid om naar de tips van jullie te luisteren. Dus mocht er iemand zijn die zegt, naar die podcast moet je deze week eens even luisteren. Stuur het vooral door naar vraag.daalder@blackrock.com. Dan zal ik er naar luisteren. En misschien komt hij dan volgende week in deze podcast terug. Nou, en daarmee ben ik echt aan tijd. Dan kan ik nu gewoon vol goede moed de wifi problemen proberen op te lossen. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
Risicovaarschuwingen. Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie. Deze podcast is alleen bestemd voor professionele beleggers volgens de MiFID-richtlijn. Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen. Deze podcast is uitgegeven door BlackRock Netherlands BV, dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Officiële zetel Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, telefoonnummer 020-549-5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 170-683-11. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Alle in deze podcast vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock groep of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd. Deze podcast is uitsluitend bestemd ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. Copyright 2023 BlackRock Incorporated. Alle rechten voorbehouden. BlackRock is een geregistreerde handelsnaam van BlackRock Incorporated en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. Deze podcast mag niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.